Ik heb het er hier wel eens eerder over gehad. Het is nog niet zo makkelijk om iets willekeurig te doen. Echt willekeurig. Je kan balletjes uit zo'n molen trekken, zoals bij de lotto. Dat werkt goed. Of een muntje opgooien. Wat in ieder geval niet goed gaat, is als mensen proberen om iets wat helemaal niet willekeurig is, toch willekeurig te laten lijken. Daar hadden we het in aflevering 50 alles over. Over de wet van Zipf, onder andere. Maar deze aflevering geen moeilijke wiskunde, gewoon een spannend verhaal. Hier is Nooit Geweten, aflevering 133. Een busje rijdt door een Amerikaanse buitenwijk en rijdt de oprit op bij een vrij willekeurig huis. Uit het busje stapt een heel team met cameraman, geluidman, interviewer. Ze worden verwelkomd door de bewoonster die ze al verwachtte. Ze, Gloria heet ze, wordt eerst uitgebreid gefeliciteerd. Ze heeft namelijk kort geleden een heel grote geldprijs gewonnen bij een soort loterij, georganiseerd door McDonald's, van de hamburgers. Ze kocht een hamburgermaaltijd en op de drinkbeker zat een stickertje geplakt. En op haar stickertje stond: gefeliciteerd, je wint 1 miljoen dollar. Deze filmcrew maakt filmpjes van blije winnaars die voor de camera mogen dromen wat ze met al dat geld zullen gaan doen. In de woonkamer van Gloria gaat het interview wel een beetje anders dan Gloria had verwacht. De interviewer vraagt namelijk niet alleen wat ze met het geld gaat doen, hij vraagt ook heel gedetailleerd hoe het was gegaan. Waar had ze nou precies die maaltijd gekocht? En waarom was ze die dag eigenlijk zo ver van huis? Want ze had het winnende lot gevonden in een McDonald's in een andere staat, vele uren rijden van haar huis. En Gloria gaat steeds moeilijker kijken. Verandert haar verhaal telkens een beetje als er wordt doorgevraagd. Uiteindelijk gaat het team wel weer weg. Dat was vreemd, denkt ze. Het leek wel een soort verhoor. En dat klopte eigenlijk wel een beetje. En Gloria had trouwens ook een beetje een kwaad geweten. Gloria had dat lot namelijk helemaal niet gevonden op een beker frisdrank die ze had gekocht. Ze had het lot via via kunnen kopen voor veel minder dan de waarde. Alsnog een lot uit de loterij, want het was een financiële meevaller die ze goed kon gebruiken. Ze had er een lening voor moeten afsluiten om het winnende lot te kopen. Maar de prijs was veel groter dan wat ze betaald had, dus dat kon uit. En dat gevoel van haar, dat het wel een verhoor leek, dat klopte ook. Die filmcrew was namelijk een undercover team van de FBI. Door met allerlei winnaars dit soort interviews op te nemen, waren ze bezig voldoende bewijsmateriaal te verzamelen om een grote fraude op te rollen. Een fraude met de gratis loodjes bij de drankjes en de frietjes van de McDonald's. Een fraude waardoor er jarenlang helemaal niemand gewoon door toeval zo'n grote prijs won. En zoals we zullen zien, is frauderen met loterijen best moeilijk. Niet om het te doen, maar wel om het goed te doen. De statistiek van frauderen met loterijen is namelijk heel lastig. En het was de statistiek, een heel aantal onwaarschijnlijke samenlopen, waardoor de FBI dit netwerk van fraudeurs uiteindelijk wist op te rollen. Maar dat komt allemaal later. Even terug naar die loterij. Wat was dat nou precies voor actie? Vanuit de klanten was het heel simpel. Op elke beker limonade of milkshake en op elk kartonnen frietjeshoudertje zat een sticker geplakt. En als je zo'n beker kreeg, kon je de sticker losspellen en dan zat er een plaatje achter uit de wereld van het spel Monopoly. Bijvoorbeeld Station West of een van de straten. Of een plaatje van een van de Monopoly speelpionnen, zoals de schoen of de auto. Soms stond erop: je bent een winnaar, een gratis appelgebak. Of een gratis extra cheeseburger bij een Big Mac menu. Maar er stond ook vaak $500 shopping te goed in combinatie met, en dan stonden er de namen van de kaartjes die je samen moest inleveren. En er waren ook grote prijzen bij. Een vakantie naar Europa was een bekende. Maar ook een hippe koptelefoon of VIP-kaartjes voor een filmpremière of een sportwedstrijd. En dan waren er nog de echt grote prijzen. Er waren stickers die je in één keer recht gaven op een miljoen dollar. Of, als je verstandig was qua belastingen, 20 jaar lang een jaarlijkse uitkering van $50.000. Nou moet ik even iets uitleggen over dit soort acties en ik hoop niet dat ik nu je plezier in dit soort acties verpest. Die prijzen waarvoor je een combinatie van kaartjes moet sparen, dat doen ze heel graag. Dan win je bijvoorbeeld een gaming laptop als je de kaartjes van het A-Kerkhof, de Herenstraat en de Grote Markt hebt. Heel Groningen dus. Dan kan je heel makkelijk enorme hoeveelheden van de Herenstraat en de Grote Markt kaartjes weggeven, als je maar zorgt dat er een heel beperkt aantal van bijvoorbeeld het A-Kerkhof wordt gemaakt. Dus je moet een combinatie sparen, maar één van de elementen is heel schaars. Dat is hoe dit soort loterijen werken. Maar in dit geval was er juist voor de wat grotere prijzen gekozen om te werken met loodjes die in hun eentje recht gaven op de grote prijs. Dat was namelijk logistiek veel makkelijker. Denk eens mee met die logistieke problemen. Je organiseert dus een soort loterij. Het mag wat kosten, want de theorie is dat tegenover iedere gewonnen prijs ook een heel aantal extra verkochte cheeseburgers staat. En veel van die prijzen zijn natuurlijk helemaal geen prijs. Een extra cheeseburger bij een heel menu, dat kost McDonald's vrijwel niets. Misschien komen er een paar klanten een menu kopen die anders helemaal niet waren gekomen. Dus dat kost niets. Maar zo'n geldprijs van $1 miljoen, dat kost natuurlijk wel echt iets. De beveiliging van het hele spel is best ingewikkeld. Het begint er natuurlijk al mee dat zo'n sticker niet makkelijk te vervalsen mag zijn. En je moet dus op de schaal van de operatie van McDonald's denken. Elke dag verkopen ze iets van 10 miljoen porties friet en 20 miljoen bekers frisdrank. Hoe zorg je dat op een klein deel daarvan een speciale sticker zit, zonder dat bijvoorbeeld de mensen in de filialen de winnende stickers achterover kunnen drukken? Je kan niet een grote zak gewone stickers en een klein zakje prijswinnende stickers naar elk filiaal sturen en ze daar ter plaatse laten husselen. De stickers met een hoge waarde moeten al van tevoren op de bekers geplakt zitten. Dat verplaatst het probleem naar de fabriek waar de bekers worden gemaakt. Die pakken dozen in met al die bekers met allemaal al een stickertje erop. Die stickers komen dan weer van een grote rol. En het is ook niet handig als de echt zeldzame stickers ook al op die rol geplakt zitten. Het is namelijk handiger als er op een rol een vaste set aan stickers gedrukt kan worden. Dus, hoe het werkte was als volgt. De rollen stickers waren standaard en daar zaten nooit grote geldprijzen op. Die stickertjes met grote prijzen, die werden apart gemaakt. En het waren natuurlijk ook kleine hoeveelheden. Ze zorgden ook dat elk stickertje een klein, uniek defectje had. Zodat een vervalser van die sticker door de mand zou vallen. Een paar keer per jaar werd er een officiële trekking gedaan. En daarbij werd van elk van die waardevolle stickertjes een loting gedaan en beslist in welke fabriek die sticker tussen de rest van de bekers moest worden gestopt en op welke dag. Die stickers gingen samen in een envelop, werden door de aanwezige getuigen geteld, iedereen moest een handtekening op de envelop zetten en die werd dan met een speciale zegel dichtgeplakt. Die verschillende enveloppen voor verschillende productielocaties gingen in de kluis. Dan, op de dag die door de loting was gekozen, ging het hoofd security, Jacobsen, op reis samen met een onafhankelijke controleur, de auditor. De envelop voor die dag werd uit de kluis gehaald en in een koffertje gedaan. In dat koffertje zat dan dus voor een paar miljoen aan waarde. Jacobsen droeg een kogelvrij vest en werd met een handboei aan het koffertje geketend. Hij stelde de ene cijfercombinatie in, de auditor de andere. Zo konden ze de koffer niet van hem stelen zonder ook hem mee te nemen. Dan reisden ze naar de locatie van de fabriek. Dat vastketenen gebeurde vooral om te voorkomen dat hij onderweg beroofd zou kunnen worden. Aangekomen in de fabriek werd dan door Jacobsen en de auditor weer met een aantal getuigen de koffer opengemaakt, de stickers geteld en op een aantal bekers en frietcontainers geplakt. In de fabriek werd dan op een paar min of meer willekeurige momenten de lijn stilgezet en dan haalden ze op een min of meer willekeurige plek een beker uit de lijn en zette er een beker met de waardevolle sticker voor in de plaats. Die productielijnen zijn zo groot, die eindeloze rijen bekers gaan zo snel, je weet al gauw niet meer in welke doos de beker met de waardevolle sticker terecht is gekomen. En je weet natuurlijk ook niet welke stickers uit de envelop de echt grote prijzen zijn. Zo deden ze dat. En ik vertel dit ook wel om te benadrukken dat ze de beveiliging van die winnende stickers echt wel serieus namen. En toch lukte het dus een bende om jarenlang alle hoge prijzen van de Monopoly Loterij in handen te krijgen. En dat lukte eigenlijk vooral doordat die Jacobson, de man met het kogelvrije vest, die zat vastgeketend aan de koffer, dat was het brein achter de fraude. De kern van wat hij deed was eigenlijk best simpel. Als ze op reis waren, dan ging hij altijd op het vliegveld even naar de wc. Daar bleef de auditor niet bij hem. Op de wc maakte hij de koffer open, met zijn eigen cijfercode en de cijfercode die hij eerder stiekem van de auditor had afgekeken. Met een mesje maakte hij dan voorzichtig de envelop open, verving de stickers door precies hetzelfde aantal waardeloze stickers die hij in een geheim vakje van zijn kogelvrije vest had zitten. De prijsstickers gingen terug in het vest. Op de envelop zat een zegel waaraan je meteen kon zien als het verbroken was, maar Jacobson had een hele rol van die zegels en hij plakte er gewoon voorzichtig een nieuwe zegel overheen. De cruciale fout, en misschien was het wel expres, was dat Jacobson het hoofd beveiliging, die iedereen en alles controleerde, dat die zelf eigenlijk niet gecontroleerd werd en dat hij op een heel aantal cruciale plekken in het proces zat. Door kleine wijzigingen had hij nooit zo makkelijk al die winnende loten achterover kunnen drukken. Op die envelop werd bijvoorbeeld alleen het aantal stickers geschreven dat in de envelop zat, maar je had bijvoorbeeld ook op elke sticker een uniek nummer kunnen zetten en die ook op de buitenkant van de envelop zetten. Dan had je de stickers niet zomaar door willekeurige anderen kunnen vervangen. En zo zijn er nog wel wat maatregelen te verzinnen, maar ik wil graag vertellen waarom frauderen met loterijen zo lastig is, niet vanwege al die zegels en handtekeningen en handboeien, maar vanwege de statistiek. Als je prijzen verloot over heel de Verenigde Staten, dan mag je ook een bepaalde verdeling verwachten van de prijswinnaars. Uiteraard allemaal McDonald's klanten, maar bijvoorbeeld ook enigszins verdeeld over het land, zoals de bevolkingsdichtheid. De FBI kwam de Monopoly-zwendel op het spoor door een anonieme tip, maar toen ze een beetje onderzoek naar de prijswinnaars gingen doen, vielen allerlei statistische merkwaardigheden op. Een groot deel van de prijswinnaars woonde in een betrekkelijk klein gebied. En vaak was de prijs dan niet gevallen op hun woonplaats, maar hadden ze het loodje zogenaamd in handen gekregen terwijl ze op doorreis of op vakantie ergens anders waren. Ook zat er onder die prijswinnaars een opvallend aantal verbindingen. Nummer 1 was dan bijvoorbeeld een oud collega van nummer 2, die weer een neef was van nummer 3, enzovoort. En er was nog iets. Best veel van die prijswinnaars hadden toevallig, kort voordat ze de prijs wonnen, een nieuwe hypotheek op hun huis afgesloten. Om het lot te krijgen, bijvoorbeeld ter waarde van een miljoen, moesten ze namelijk wel van tevoren $100.000 betalen aan de bende. Die hadden ze natuurlijk niet zomaar liggen, dus sloten ze een lening af. Door al die statistische verbanden wist de FBI al snel dat er iets helemaal mis was, maar nog niet wie erachter zat en hoe het werkte. Daarvoor zetten ze die hele operatie op met de interviews van de winnaars. Met de details die de prijswinnaars zich lieten ontvallen en een analyse van wie kende, wisten ze het net rond de organisatie te sluiten. Met Jacobson als organisator van de roof, maar er zat ook een bekende maffiafamilie in het spel om de loten via hun netwerk te verkopen aan geloofwaardige winnaars. Zoals de Gloria uit het begin van dit verhaal. Er was nog iets geks. Tegen de tijd dat de FBI met die geheime filmoperatie bezig was, was de leiding van McDonald's al lang betrokken. Die waren natuurlijk ook niet blij dat hun prijzengeld werd weggesluist door de maffia en een interne boef. Dus die verleende alle medewerking. Maar er is één raar dingetje. Breakage. Bij het organiseren van dit soort loterijen betekent de term breakage zoiets als het deel van de loodjes dat vermist raakt. Als loodjes op iedere frisdrankbeker van McDonald's geplakt zitten, dan gaat een deel van die stickers ongeopend en onbekeken de vuilnisbak in. Dat heet in de loodjesindustrie breakage. Je verwacht dus ook dat een deel van de prijzen nooit opgeëist zullen worden. Die stickers zitten in het vuilnis. En bij dit soort loterijen is de breakage normaal gesproken 10-15%. In de eerste jaren zorgde Jacobson ook dat een deel van de loodjes die hij stal niet verzilverd werd. Maar later werden hij en zijn maffiavrienden steeds hebberiger en in de laatste jaren claimden ze iedere grote geldprijs die in het spel zat. En dat moet de accountants van McDonald's zijn opgevallen. Je boekt een bedrag in voor prijzengeld en je weet dat het onvoorspelbaar is, maar als alle prijzen worden opgeëist, dan is er iets mis. Dat moeten ze intern bij McDonald's al geweten hebben. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze in het complot zaten, maar ze moeten wel vermoedens hebben gehad dat er iets niet helemaal klopte. Maar het spel werkte goed, mensen kochten extra hamburgers, dus dat het spel niet helemaal eerlijk lijkt te verlopen, daar zaten ze misschien niet zo mee. Dit was aflevering 133 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina over McDonald's Monopoly op de Engelstalige Wikipedia. Ik kreeg een tip over dit onderwerp van Jeffrey van Gelder. Bedankt daarvoor. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De begin- en eindtune is gemaakt door Amir Swaap. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en dat wordt de eerste aflevering vanuit een museum. Maar welk museum, dat zeg ik nog even niet. Je kan natuurlijk wel de fotopuzzel oplossen. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.